Hallo, vandaag een nieuwe aflevering van onze podcast Knowledge is Power, of dan wel de podcast van RP Sanitas Humanos. Vandaag zit ik hier met een collega uit Veghel, met Elsbeth van de praktijk To Power en van een goed doel. We hadden net voorbesproken, je vertelde van, en ik vond het zo fijn, shit or shine. Daar komen we straks op. Het gaat, zoals jullie horen, altijd om darm, maar Elsbeth is al heel lang onderweg in het thema darmgezondheid, beweging, coaching, mensen begeleiden naar gezondheid, voeding. En we gaan direct instappen in het onderwerp. En zij heeft heel sterke drive mensen te helpen hun darm gezond te houden en niet uiteindelijk een darmkanker te ontwikkelen. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
Ja, brand los. Ga een beetje van jou vertellen. We hadden net zo'n leuke voorgesprek gehad. Dus, Lisa die ons opneemt, die zei, goh, zoveel interessant, ga maar beginnen. Dus vertel een beetje over je praktijk, hoe je daar gekomen bent. En vooral natuurlijk die enorme drive die in je zit, mensen niet naar een kwaadaardige ziekte te laten ontwikkelen.
Ja, sinds 2018 heb ik mijn bedrijf To Power opgericht. En daarvoor natuurlijk gestudeerd. Ja. Van oorsprong echt heb ik ergotherapie gestudeerd.
Ja.
Ik ga het hier toch vertellen. 12 jaar farmaceutische industrie gewerkt.
Ja, dat is toch prima.
Ja,
daar ben ik van alle kanten kennen, toch?
Ja, daar ben ik heel erg trots op. Ja. En natuurlijk, er is mij destijds verteld dat alles te genezen is met een pilletje. Ja. Na 12 jaar heb ik het vaarwel gezegd vanwege de gezinssituatie thuis. En toen ben ik er met eigen ervaring achtergekomen dat niet alles te genezen is met een pilletje. Zelf staat mijn hele leven al in het teken van sporten, voeding.
Ja.
Toch wel een bepaalde gezondheid die ik gewoon prettig vind. En daar wilde ik wat mee. Dus toen ben ik de opleiding gaan doen tot leefstijlcoach.
Ja.
Dus ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging voor leefstijlcoaches in Nederland. En ik richt me vooral op het fysieke gedeelte. En dan gaat het echt over voeding, beweging, slaap. Eigenlijk een hele basale leefstijl. En wat je daarmee kan. Nou, dus er komen wel mensen die willen afvallen. Die gezondheidsdoelen hebben. En die probeer ik juist zo goed mogelijk te coachen om er een permanente gezonde leefstijl van te maken. En in die tijd kwamen ook de darmproblematieken op mijn pad. Ja. Ik was zelf ervaringsdeskundige, maar merkte dat daar zo ontzettend veel te halen valt. En ja, mijn interesse was gewekt. Ja, ja. En dan kom je uiteindelijk met al een paar kleine ervaringen van wat je ermee kan. Kwam ik al googelend op RP Sanitas Humanus. Ja, en als je jou één vinger geeft, dan pak je de hand, hè? Iedereen enthousiast? Nee, ik ben heel erg enthousiast. De basis darmtherapie en de therapie specialist heb ik een jaar later gedaan. Bewust om de ervaring ook tussendoor op te doen. En nog een aantal andere cursussen gedaan. Ja, en dat is een hele mooie aanvulling. Dus ik heb nu een hele mooie gecombineerde praktijk waarin we werk en wat ik heel erg leuk vind met de darmproblematiek, wat ik in het dagelijks leven eigenlijk ook wel graag doe, dat is puzzelen. Want het is echt altijd een puzzel.
Ja.
En je kan er zoveel mee bereiken dat mensen in het dagelijks leven gewoon weer kunnen leven zoals ze willen. En dat is een beetje het doel. Ja,
ja, dat, je hebt natuurlijk ook een hot item daarmee. De darmproblematieken of darmrelevante ziektes nemen steeds toe.
Ja.
Mensen lopen tot 10, 12 keer naar de wc.
Ja.
Of ze gaan helemaal niet. En ook jonge dames hebben al eerder klachten. Jonge kerels melden het tenminste minder. Maar, en die begeleid je ook. En wat ik eigenlijk altijd die uitdaging vind, daar past het woord puzzel erbij. Je hoort de hele klachtenpatroon, dan doe je een verzoenlijke diagnostiek. Ja, en dan moet je eerst maar alles in de juiste positie, in de beoordeling brengen. Omdat toch iedere cliënt is anders. En je moet echt tussen de regels lezen En daar komt jouw specialisme nog bovenop. Je hebt nog het hele lifestyle coaching erbij. En het voedingspatroon. En kan ze zo mee toch, tenminste mijn inziens naar, als ik je praktijk goed begrijp, absoluut top begeleiden.
Ja.
Wat doe je nu met een patiënt? Ik weet, je had een dame gehad, een jonge dame van 19, die heel veel problemen had en met het prikkelbare darmsyndroom is weggestuurd.
Ja.
Ja, en jij kon haar helpen. Hoe heb je dat aangepakt?
Nou, ik zit er nog middenin bij deze dame.
Ja,
En dat is natuurlijk wel, dat vind ik dan ook weer een uitdaging. Een meid van 19, midden in het leven. Ja. Die wil die klachten niet. Nou, 2 keer spoedeisende hulp inderdaad. Nou, dat is gewoon verschrikkelijk. Via kwam ze dus bij mij. Nou, er was 1 ding wat wel... Kijk, ik begin eerst met die anamnese afnemen.
Ja.
En ook online de anamnese van RP doe ik altijd. Dat werkt perfect. En op basis daarvan begin ik te puzzelen van... Goh, wat zijn de klachten en wat zou daar een mogelijke oorzaak van kunnen zijn? En dan volgt er een keuze voor welke onderzoeken daarbij zouden passen.
Ja.
Bij deze jonge meid speelde stress een hele grote rol.
Okay.
En nog steeds. Maar daarnaast stress alleen is het niet. Er is ook een enorme ontsteking ontdekt, een darmontsteking gesignaleerd.
En die is eerder niet opgespoord worden?
Nee. Ja, en die is er niet uitgekomen in het reguliere circuit. Ze is daarnaast ook nog bij een andere arts geweest die wel allerlei onderzoeken heeft gedaan, maar daar vervolgens niks mee heeft gedaan. Ook kwam er uit dat er een gist zat.
Oké. Dus er kwamen de nodige negatieve kwaliteiten van een darmbiota kwamen naar voren.
Absoluut. Oh. Ja. En wat bij deze meid wel een uitdaging is van hoe ga je haar dagelijks leven en supplementen met elkaar combineren.
Ja.
Want ja, soms is het natuurlijk heel lastig als iemand een oligo wil nemen. Hè, dan moeten ze meenemen. Of je bent jong en je gaat stappen. Je komt 's nachts thuis. Je had je supplementen in willen nemen. Ja. En dat vind ik altijd wel ook weer, dat is eigenlijk ook weer een puzzelstukje van hoe kan ik nou iemand het juiste geven dat ook de therapie trouw zo hoog mogelijk is. En je wel het gewenste effect krijgt. En soms duurt dat vind ik nog wel eens lastig. Maar ja, dat is dan een leuke uitdaging, noem ik dat.
Ik vind dat eigenlijk de ergste uitdaging.
Ja. Ja, je hebt het liefste dat als je 9 dingen voorschrijft, dat ze gewoon, bij wijze van spreken, dat ze het gewoon innemen op de tijd en op het moment dat jij dat wilt. Maar dat is gewoon niet de realiteit.
Nee, dat is niet de realiteit.
Nee. En deze dame gaat in ieder geval al een stukje beter. Ook het advies om haar stress aan te pakken. De oorzaak daarvan hebben we ook samen wel achterhaald. Dus daar is ze ook mee bezig. Dus het is een combinatie van een aantal dingen waarmee we aan de slag gaan. Ja.
Ja, dat is wat mij daar altijd ook in triggert is. Die mensen krijgen heel snel een stempel. Een prikkelbare darm, een fibromyalgie of noem maar iets. Als iets niet gevonden worden deze stickers opgeplakt. En er is iets in vele gevallen wel te vinden. Je moet alleen een andere loop opzetten.
Ja.
Een ander vergrootglas en vooral ding breder kijken.
Ja.
En dat doe je in je praktijk.
Ja.
En door dit te doen is natuurlijk ook je drijfveer die best hoog ligt.
Ja.
iets voor mensen te betekenen. Ja. Is die goed doel ontstaan.
Ja.
En daar hebben we nog niet voor besproken. Wel, dat vind ik nu heel interessant. Hoe ben je daarbij gevonden? En die naam, Sheet or Shine.
Ja. Ja, iedereen denkt ook meteen dat het te maken heeft met To Power. Omdat er shit in zit, denkt iedereen dat het met de ontlasting onderzoeken te maken heeft. Ja. Maar dat is niet zo.
Nee, vertel maar wat over Sheet or Shine. Dan komen we straks weer terug op je therapie, hoe je de therapie doet.
Ja, nou... Ik interesseer me medisch gezien al heel erg lang voor kanker. Ik vind het echt ongelooflijk dat één zo'n celletje zo'n verandering en zo'n chaos in je leven kan veroorzaken. Ja. In je lijf. Ik ben zelf geen ervaringsdeskundig, maar wel vriendindeskundig. Ik heb een vriendin die nu 30 jaar leeft met de gevolgen van kanker. Nou, in die tijd, 30 jaar geleden, kan je je voorstellen, waren de behandelingen nogal anders.
Mm-hmm.
Maar ook gewoon binnen de familie. En ik ben natuurlijk ook, ik interesseer me voor de leefstijl. En ik zag dat in andere landen men al heel veel meer deed met leefstijl tijdens en ook na de behandeling. Nou, in de periode na de behandeling, dat werd en wordt nog heel weinig gezien als een volgend project. Want feitelijk bestaat je, als je de diagnose krijgt, bestaat je leven uit twee projecten die je moet gaan aanpakken. Als eerste de ziekte behandelen en als tweede herstellen. En dat laatste is heel lastig en wordt vaak gewoon niet gezien. Want iedereen denkt, ja, je bent weer beter. Ja. Dus je kan weer verder met het leven. En ja, zo is het helaas niet. En overal waar ik zocht voor iedereen die aan het herstellen was, ging het altijd over alles wat je niet meer kan. Dus de vermoeidheid, het niet meer kunnen werken, het sporten niet meer, heel veel angst hebben op de terugkeer, niet meer in de toekomst durven kijken. Ja, en ik ben daar niet zo'n goeie in, want ik denk liever in kansen en mogelijkheden. Ja. En ik wil heel graag mensen in hun kracht zetten. En ik dacht, ja, dit kan ook anders. Want je hebt namelijk een wens en een doel. En dat is gewoon meer energie. Je wilt meer energie. Je wilt graag weer je werk oppakken. Je wilt wat berusting in je lijf en vertrouwen in de toekomst. Dus dan heb je leuke en mooie uitdagingen waar je naartoe kan werken. En dat werkt beter voor je herstel dan wanneer je gaat denken van ja, ik ben moe vandaag, ik blijf moe vandaag. En ja, zo. Dus die behoefte om daar wat voor te doen was groot. Nou ja, toen dacht ik wel van ja, maar wie ben ik dan? Hè? Want ik ben en geen arts en geen ervaringsdeskundige. Nou, de media vindt beide niet interessant. Maar ja, goed, daar doe ik het natuurlijk niet voor. Ja. En toen ben ik met een online strateeg gaan zitten. En toen dacht ik van ja, want als ik mensen wil bereiken, dan wil ik dat gewoon breed, landelijk. En met mijn bedrijf To Power is het, gaat het van mond tot mond. Inmiddels is het wel van Amsterdam naar Maastricht, Breda. Maar in principe
naar Veghel.
Ja, en naar Veghel, het mooie Veghel.
Ja.
Maar ik wil landelijk mensen bereiken. En toen heb ik toch de stoute schoenen aangetrokken. En toen ben ik Shit or Shine begonnen. En in 2020, oktober, heb ik het opgericht. En het doel is om het 5 jaar in ieder geval te doen en dan te kijken of het break-even is. Dus een deel van mijn inkomsten van To Power stop ik daarin. En dat mag ook. En ik hoop, ja, iedereen die ik maar een beetje kan helpen bij het herstel na de behandeling, is er één. En dat is al top.
En één is altijd meer als geen.
Juist. Dat en is, het is shit, maar er is altijd een shine. En daar komt en het vandaan.
Ja, die naam die gaat zo goed bieden. Dus ik hoop dat die luisteraars dat, daar ook maar naar kijken. En misschien of voor jou een aankomst zijn, zodat ze jou ondersteunen.
Ja.
Want die inzet is natuurlijk absoluut grandioos die je daar biedt voor mensen. Om ze toch op naar gezondheid te begeleiden of naar de mogelijke gezondheid.
Ja.
En fijn dat hij zegt, niet kijken wat niet kan, kijk wat wel kan. Ja. En dat is een heel andere insteek.
Ja.
Maar het is niet altijd makkelijk.
Dat is zeker niet. Maar
makkelijk,
dat is
zeker met deze ziektes niet.
Dat is waar, maar dat geldt toch wel ook met de mensen met darmproblematieken die komen.
Ja.
Wat is je doel? Wat is je wens ook? Hè? Überhaupt met leefstijl vragen van wat is nou je doel? En hoe kunnen we er samen aan werken om het zo optimaal te krijgen? Dat is feitelijk elke keer de puzzel die je aangaat met elkaar.
Als je nu een cliënt binnenkrijgt die zegt, goh, Elsbeth, ik heb toch problemen met mijn buik. En dan heb ik ook nog hoofdpijn en nog hormoonsysteemschommeling. Ik noem maar nu een wilde combinatie. Dan vertel je dan, ik luister eerst, maar ik doe anamnese. Dan doe je gepaste diagnostiek. En die, dat is dan, ik overzaag ik feces of doe je ook bloedanalyse, speekselanalyse?
Ja, bloed zeker, speeksel of de urine ook al. Dus het is een beetje afhankelijk van. Speeksel heb ik nog niet mee gewerkt.
Nee, maar doe je die anderen aan, dan pak je die diverse nodige onderzoeken.
Ja.
En dan kom je aan je tekentafel. Dus dan ga je het puzzelstukjes, die leg je naast elkaar en dan ga je beginnen.
Ja.
En waar kom je daar het meeste tegen?
Bijna iedereen heeft tekort aan residente bacteriën.
Oké, al te weinig aan.
Bijvoorbeeld. Dysbiose is er. Er zit bijna altijd wel een virulente factor in.
Ja. De kwaliteit,
Ja, En de slijmvlies, hè, dus de immuniteit, is wel echt, zie ik vaak. Bij de jonge meiden zie ik steeds meer ook de de EPX. Ja. Dat is ook altijd wel een interessante waarde. Waarbij ik ook heb gemerkt dat bij een lage EPX mensen ook een voedselintolerantie kunnen hebben.
Absoluut.
Dus ja, en dat maakt dat het nooit zo zwart-wit is.
Nee, en dat is juist zo waar ook in de cursussen zijn, leg je iets uit en dan is het wel zo, maar het is niet altijd zo.
Nee.
Omdat je moet tussen die alinea's kunnen lezen.
Ja.
Ik vertelde dat nog vandaag in een gesprek aan iemand. Zei, je moet een uitslag zien als begrijpend lezen.
Ja.
Op school krijgen de kinderen lezen en begrijpend lezen. En dat is nog een verschil ook.
Ja.
En eigenlijk is dit, je leert iets, dan ben je feitelijk. En dat omzetten is begrijpend lezen. Ja.
Maar het bepaalt wel een beetje de volgorde van je onderzoek. Hè? Dus dan ga je misschien eerder naar een parasiet of eerst testen en dan een voedselintolerantie of net andersom. Dus dat bepaalt ook een beetje de keuze die je maakt. En wat me ook wel, dat vind ik zelf ook wel weer interessant. Ja, bij voedselintoleranties merk je soms hele bijzondere combinaties waar mensen gewoon zelf nooit achter zouden kunnen komen. En zelfs zo'n eliminatiedieet, nou dan denk ik van weet je?
Ja.
Maar
kan je een voorbeeld noemen die het wat direct ad hoc hebt?
Nou, er is dus een klant die een man en die loopt al 20 jaar met diarree.
Oké.
S'ochtends kan hij bijna eigenlijk, als hij ontbijt met zijn zoontje en een boterham eet, dan is hij onderweg naar kantoor, moet hij stoppen, want dan moet hij overgeven. En op kantoor weet hij steeds moeilijker het toilet te halen, vanwege die echt acute diarree. Die kwam bij mij en uiteindelijk was de voedselintolerantie de grootste boosdoener. We hebben het hele darmen aangepakt. Maar alleen al door het skippen van kidneyboon en wat was er nou nog? Ja, een graansoort, een kidneyboon en nog eens echt gewoon drie heel verschillende dingen.
Ja.
En hij is ermee gestopt. Oh ja, en gist. Dat was ook een... dus met zijn biertje.
Geen biertje meer. En zuurdegenbrood.
Ja, nou ja, dat was dus inderdaad het ontbijt.
Ja, ja.
En sinds dat hij dat weet en is gestopt, er is een wereld voor hem open gegaan. Echt ongelooflijk. Hij zei, het is zo'n opluchting. 20 jaar lang heb ik hier
mee gevochten.
En het is gewoon, binnen een week is het helemaal bijna normaal. Alleen door te stoppen met die drie dingen.
En dingen die je niet direct vermoedt. Die eigenlijk zegt, je denkt bij kidneyboon. Ja. Omdat als je in het vak bent, kom je vaker dingen tegen waar je zegt, oei.
Ja.
Of dan hoor je die regelmatig. Maar een normale mens die niet in dit vak is, die denkt dan niet aan kidneyboon. Die denkt, die is lekker gezond.
Ja, ik heb nog een heel mooi voorbeeld. We hadden het er gisteren nog over. Een meid van 23 die een intolerantie heeft voor het kippeneiwit, zeg maar even.
Okay, ja.
Dus we zijn samen op zoek gegaan, want ik had dat zelf nog niet eerder meegemaakt. Maar dus ik zei, het makkelijkste uitleggen is gewoon dat je vegan eet, maar dat je wel vlees mag.
Ja, dat is een goede uitleg.
Ja.
Wel, die vraag krijg ik ook. Je reageert op kippeneiwit, also niet op dat eiwit van het kipvlees, maar het witte, dat heldere in het ei. En zeg, wat kan ik dan eten? Mag ik dan geen eiwitten meer eten? Nee, je moet wel eiwitten, maar niet van het kippen-ei-eiwit.
Klopt.
En mensen verlinken het. Ja. Geen eiwit, geen vlees, geen vis, geen kip.
Ja, klopt.
Maar dat vind ik wel een leuke.
Ja.
Dus je mag...
Je eet vegan, maar je mag wel dus vlees.
Mag de vlees. Ja, dat is het.
Ja.
Dat is het. En dan wordt vergeten, ik eet geen vlees. Ik eet geen vlees, maar andersom, maar beleg. Want daar zit natuurlijk ook eiwit in verwerkt. Hè?
Ja. En wat ook was, zij reageert op wijn.
Dat is dan jammer.
Bij het wijn klaren gaat het door een zeefje van dierlijk eiwit. En dat staat niet op de verpakking. En dat is eigenlijk ook niet traceerbaar, maar zij reageert daarop. Dus zij is op zoek gegaan naar vegan wijn. En dat mag ze drinken.
En dat werkt dan ook?
En dat werkt.
Wow. Super.
Nou, dit zijn toch interessante, leuke dingen.
Ja, dat zijn leuke dingen. En ik denk, die lights hebben daar heel veel aan. Dus ik wist niet dat wijn door een...
Ja, een zeef, een dierlijk eiwitzeef, netje, ja, dat, om het te klaren, om eigenlijk de wijn helder te krijgen.
Ja.
Ja, dus het is vegan, maar je mag wel het vlees. Dus je,
ja. Ja, ja. Ja. Dat is een heel goede verklaring. Maar dat waren heel leuke voorbeelden. Ja, dank je wel daarvoor, dat is heel fijn.
Ja.
Dus en die man die zo vaak naar wc moest in zich overgeven, heb je daar nog... Weet je nog wat in de feestjes is gevonden worden in de ontlasting?
Ik heb de waardes absoluut niet in mijn hoofd zitten. Maar
er was één zo'n uitblinker waar je zegt, goh, die waarde was nu extreem hoog.
Hij had darmontstekingen zaten er. En hij had ook een leaky gut.
Dat was een behoorlijk.
Ja, dus we hebben gewoon het traject gedaan. Ja. Hè, van, het tuinieren, dat is al vaker benoemd in de podcast.
Ja.
Hè? Dus het tuinieren achter je navel, dus de fase 1 tot en met 4 hebben we doorlopen.
Ja.
Maar om de boel ook weer goed te krijgen. Maar het grote resultaat kwam al met het stoppen met eten van bepaalde voedingsstoffen. Ja.
Dan noemen we dat een quick fix, met een lange impact.
Ja, absoluut.
Dat is heel fijn.
Ja.
En zie je in je praktijk ook mensen met hoofdpijn, met migraine, die je kan helpen?
Nou, ik zie ze zelf niet zo heel veel.
Ja.
Maar ik heb zelf wel de ervaring. Hè?
Ja, dan vraag ik toch.
Ja.
Dat is ook zo'n interessant onderwerp.
Ja.
En je bent daar zelf voor groot deel van afgekomen door je darmen in orde te krijgen.
Ja, ja, dat klopt. En toen was natuurlijk het zaadje geplant om wat te doen met die darmen.
Ja.
Ja, dat is wel. Ja, dan ga je daar. Ik ga me daar dan toch in verdiepen. Want ik vind dat. Ik hou wel heel erg van medische onderwerpen. Ik wil dan graag weten hoe dat zit en hoe dat werkt. Maar ik heb inderdaad vanaf mijn 21ste migraine. En dat neemt verschillende vormen aan in de loop der jaren. Maar in de eerste fase rond mijn 35ste was het wel iedere 3-4 weken. Lag ik 32 uur op bed om... Ja, ik kon zelfs echt als geen slokje water drinken, want dan moest ik al overgeven. Dus het was niet alleen mijn hoofd die pijn deed, maar ook mijn lichaam. En het voelde echt alsof het lichaam gewoon 32 uur moest resetten om weer de wereld aan te kunnen. Dus toen ben ik bij iemand terechtgekomen en die heeft mij doorgemeten, allemaal vragen gesteld. En ik weet niet alle therapieën meer, maar ik had parasieten, zware metalen. Nou, ik had een hele rimbam in mijn darmen. Ik moest klei eten. Ik moest, van alles heb ik. Dat was in mijn beleving toen dat ik dacht, ik doe het gewoon. En ik zie het wel. En van die iedere 3-4 weken zo'n aanval is het gereduceerd naar 6.
Duidelijke verbetering.
Ja, absoluut.
Nou, 6 keer per jaar, ne?
Ja.
Ja. Een duidelijke verbetering.
En daar gebruik ik dan, ik heb wel de spuiten nodig om het... maar goed, het is niet allemaal darmgerelateerd, hè? Want als ik op een gletsje ski, krijg ik het ook, heb ik verteld.
Ja,
ja. Daar kom je dus achter.
Altijd onder de 3000 blijven, kan dat.
Ja, maar dat is wel de ervaring die dat bepaalt, hè? Door toch goed te kijken van, goh, maar waarom heb ik het nou? Wat is er? Wat heb ik anders gedaan? Of... Ja, en als je dan 2 keer op een gletsje gaat skiën en 2 keer migraine krijgt, dan denk je van, ik laat dat maar eens.
Ja.
En ik ga niet zo hoog en dat werkt. Ja.
Nou, het is toch niet zo zeer nodig om te skiën.
Wel skiën, maar niet op de gletsje.
Ja, maar als je 2,8 kan je het ook nog goed doen.
Ja, absoluut. Ja? Absoluut.
Migraine is natuurlijk ook een multifactoriële ziekte met heel veel verschijningsvormen. Dus dat is...
Ja.
Best lastig. En jij hebt een grote voordeel voor jezelf gedaan door je darmen en je vertering te verbeteren.
Ja.
Nou, je doet heel veel aan beweging. En er zijn ook heel mooie studies dat beweging voor je darmbiota en je verteringsprocessen zeer positief kan werken. Maar net zo goed ook averechts kan werken.
Dat klopt.
En daar, zoals altijd, als mijn opa dat al zei, het moet alles met mate.
Ja, ja, klopt.
Die man die heel oud is geworden.
Ja.
En hoe bouw je dit in je hele leefstijltraject, regulatietraject van de darmen, hoe bouw je dat bewegingsdeel daarin, zodat die mensen niet overbelasten, maar wel juist belasten?
Ja. Nou, dat is toch een afwisseling van krachttraining, conditie. Dus uithoudingsvermogen, snelheid, balans. Hè. Dus dat zijn de vier verschillende manieren van bewegen. Iedere dag krachttraining doen, ja, dat is ook niet goed voor je lijf. Nee. Iedere dag een duursport doen, ja, dat kan ook killing zijn voor je lijf. Dus ik vind altijd dat je goed moet kijken naar dat je het een beetje doseert en afwisselt. Nou, de luisteraar die mij kent. ik ben ook door ervaring wijs geworden. Kijk, okay. Op het moment dat ik wielren. Soms dan heb ik zoveel energie, dan ga ik. Fiets ik alleen, word ik ingehaald, pik ik ergens achteraan. Maar als ik dan thuis kom en de boontjes wel kan doppen, maar niet kan eten. Dan weet ik dat ik te ver ben gegaan. Mijn maag en darmen komen gewoon in opstand. Weet je, dus... dat is ook wel een stukje ervaring wat ik heb opgedaan. Maar ik probeer altijd in ieder geval 1 dag of 2 dagen in de week niet te sporten.
Ja.
En wel afwisseling. Dus naast wielrennen doe ik krachttraining en ik padel nog. Maar door wel afwisseling...
En die dagen waar je niet sport, ga je dan padellen?
Nou ja, ik sport denk ik 5 tot 7 keer per week. En dan zaterdag of zondag meestal niet. En de dinsdag, dinsdag of vrijdag vaak niet. Dus een beetje wisselend. Maar ik plan het wel bewust. Want als ik 4 dagen achter elkaar ga padellen en ook nog ga wielrennen, dan wordt het te veel.
Ja, logisch. Dus. Ja, ik weet namelijk dat die studies zijn daar best duidelijk in als je daarnaar kijkt.
Ja.
Als je in die overbelasting gaat, neem je een aanslag, en ik neem het nu algemeen, op je darmgezondheid.
Ja.
Maar als je niet beweegt, net zo.
Ook.
Also de couch potato, dus net hetzelfde.
Ja.
Maar wat ik natuurlijk nog hier meemaak, dan zeggen, ik begin met sporten, ik doe dat. En dan gaan ze op begin, het liefst iedere dag, en knallen en doen. Ja, na 6 weken is de enthousiasme ook daarvan af, omdat ze overdreven hebben. En ik vind dat best lastig daarin ook te zeggen, doe dat nu maar minder, ga je het langzaam opbouwen. Een therapie is daar vele, vele kleine stappen te nemen en niet 1 grote stap te nemen.
Ja, nou, dat klopt. Maar dat is wel aardig, want dat pakken we ook binnen de leefstijlcoaching heel erg mee. Je hebt naast meer bewegen, heb je ook minder zitten. Weet je wel? Ieder half uur dat je zit, zou je een minuut moeten bewegen om de boel goed te houden. Dus als je een uur zit achter je computer, zorg dan dat je even 2 minuten in beweging komt. Hè? Om de boel. Gewoon in het dagelijks leven zonder je sportoutfit kan je ook meer bewegen en minder zitten. Hè? Dus de afstanden die je wandelt, loopt of op de fiets gaat in plaats van de auto, dat zijn kleine dingen. Nou, wat we met leefstijlcoaching wel echt doen, ik werk altijd met de ladder van 100% gezond. Hè? Ja. Stel je hebt. We bepalen samen wat is 100. Er zijn regels voor van wat is nou 100% gezond, hè?
Ja.
Maar waar sta je op die ladder? Hè? Ja. Stel je staat op 40% of 50%. Maar hoe kan je dan nu naar 60% gaan? Dat je wel je leefstijl verbetert, maar dat het nog wel past in je dagelijks leven. Kijk, als je naar die 100% gaat, dat hou je niet vol. He, dus probeer stapje voor stapje. Dus we maken meestal 3 leefstijldoelen, kiezen ze. En dat kan dus ook bewegen zijn. En dan begint iemand met 1 keer in de week. Bijvoorbeeld op dinsdagochtend ga ik uit mijn bed eerst 1 uur wandelen voordat ik mijn dingen oppak. Dat is al een stap naar meer bewegen en dat is goed. Dus het klinkt misschien heel cliché, maar dat stapje voor stapje werkt wel. Ja. En door heel concreet ook de doelen door iemand te laten bepalen naar wat is nou net wat gezonder. Weet je, en dat is dan ook heel goed voor je darmen.
Ja.
En ook, weet je, we kunnen wel zeggen van jij moet geen dit mee eten of dat mee eten. Ja, maar ja, dan zit iemand of je krijgt een hele lijst van dit wel, dat niet. Ja, maar dan. Oké. Wat zijn jouw, welk product eet je heel vaak, kun je beter niet mee eten? Oké. En wat zou je daarvoor kunnen vervangen? Nou, begin eens met alleen dat product.
Ja.
Weet je, dus, en dan werkt iemand gewoon ook beter, het is al beter dan dat het was.
Ja.
En dat heb ik liever dan dat ze 12 weken knallen in een programma of wat dan ook en dan terugvallen naar niks. Ja. Want dan gaat het vaak heel fout.
Wat typisch is voor wat we gaan ons een poosje heel inspannen en dan gaan we terug naar oud.
Ja.
Ja, en dan gaat de gezondheid ook weer achteruit.
Ja, net dus als die dus diëten. Die switch.
Ja, net als diëten. Ja,
ook precies. Zo fout.
Ja.
Ja. En dat werkt ook niet bij aan de darmgezondheid.
Absoluut niet.
Nee.
Absoluut niet.
Nee.
Ja, en je verteringsenzymen vinden dat ook niet. Dus nee. Die zijn helemaal van kaart op dit moment.
Ja.
Dat moet echt succesiever gaan. De darm is natuurlijk voor mij, ik zeg altijd naar patiënten, dat is de grootste autist die rondloopt. Die is van regelmaat, van duidelijkheid, is die afhankelijk. Want zodra we daar het te snel veranderen of steeds wisselen, gaat de vertering achteruit. Want dat hebben we ja bij wisseldiensten.
Ja.
Die continu moeten werken, die mensen.
Ja.
Of wat een beroep die zo belast is en mensen die vliegen. Die grote afstand hebben en tijdverschuiving hebben. Ja, hun verteringssysteem heeft een uitdaging, om het vriendelijk te benoemen.
Ja.
Dus daar moet natuurlijk goed op ingegaan worden. Maar dat is dat wat je zegt, regelmaat, kleine stappen en alle verandering langzaam.
Ja, en daardoor ook, ik vraag ook altijd wat de verwachting is. Hè? In welke periode, hoe lang ze er denken over te doen om van hun klachten af te zijn. Want dat is soms ook wel eens, hè? Om toch even de...
2 dagen.
Ja.
Ik heb 30 jaar klachten, 2 dagen wil ik ze niet meer.
Ja. Ja. Ja, daar hebben we dan een taak.
Ja, dan hebben we een uitdaging daar staan. Ja.
Dat ook, ja.
Ja.
Dus,
dan weten we dat we dat doel niet halen. Dat is duidelijk.
Nee.
Als je, nou maar, ik wil nog maar je goed doel nog maar inbrengen. Hè? Shit or shine. Dat heb je gedaan, nou, zoals je vertelde, omdat je door een vriendin daardoor ook getriggerd worden bent. En je vertelde, nou, er zijn ook jonge mensen die al met darmpoliepen zijn, ook ondanks de bevolkingsonderzoek die door het raster vallen. Hoe pak je dat in je praktijk aan? Om preventie daarin te doen?
Ik vind preventie sowieso wel belangrijk. Hè? Vanuit je leefstijl komt ook preventie al om de hoek kijken.
Ja.
Mensen die bij mij komen, waarbij die al ook, die komen soms gewoon voor een leefstijlvraag, maar die hebben ook wel darmproblematiek. Ja. En als dan in de familie iemand overleden is aan darmkanker, mm-hmm. Ja, dan pakken we het er wel, dan bespreken we het wel. Maar ik bespreek het gewoon ook op een feestje.
Ja.
Want weet je, ik vind het darmkanker, als je er op tijd bij bent, dan kun je ontzettend veel ellende voorkomen.
Daarom hebben we ook de bevolkingsonderzoek.
Ja.
Dat is de insteek daarvan, hè?
Ja,
ik zie je zuchten, dan spreek ik dat aan. Maar die insteek vind ik fantastisch.
Ja, dus daar is het ook.
Dat de regering, dat de overheid zegt, we willen deze kwalijke ziekte voor zijn, als het kan.
Ja.
Nou, dan begin je al 50, loop je mee in de malemolen, hè?
Ja, vanaf 55 mag je meedoen aan het bevolkingsonderzoek. En gelukkig, er zijn nu studies dat ze het gaan veranderen, willen veranderen. Hè. Dus niet alleen het bloed in ontlasting onderzoeken, maar ook het Serpin F2.
Serpin, ja.
Ja, ja. Die gaan ze onderzoeken.
Dat is nog een
en calprotectine.
Ja, dat is nog vroeger onderzoek.
Ja. Ja. Dus daar gaan ze, daar zijn ze mee bezig om dat te veranderen. Want het huidige bevolkingsonderzoek, ja, daar missen ze gewoon heel veel mensen die dan toch poliepen hebben. En ze missen ook best wel mensen die darmkanker hebben. Ja. En daarnaast heb je natuurlijk nog veel vals positieve. Want ja, een beetje bloed, dat kan ook een aanbij of iets anders zijn. Hè?
Ja.
Daar komt bij dat een poliep zich in 10 tot 15 jaar ontwikkelt. Kan ontwikkelen tot darmkanker. Dus als je de grootste groep zich bevindt tussen 55 en 75... en je gaat dan pas beginnen met onderzoek... Dan zou ik zeggen, pak gewoon 40, 45.
Dan ben je nog vroeger. Dan
ben je nog eerder. Want dan heb je die poliep in ieder geval al te pakken. En daarmee voorkom je nog meer het ontstaan van darmkanker. En er is een ontwikkeling dat er op steeds jongere leeftijd ook darmkanker ontstaat. Hè? De early onset colorectal carcinoom. In de leeftijd van 40 jaar. En daar weten ze nog vrij weinig van. Behalve de tumorbiologie kennen ze er nog niet goed genoeg van. Maar ze denken dat het heel veel met onze westerse leefstijl te maken heeft. Nou, die is natuurlijk, ja, daar kan best wel wat verbeterd worden aan onze westerse leefstijl.
Daar kan men iets van vinden. Ja.
Ja. Dus ja, ik als je dan kijkt van, goh, maar wat zijn dan de risico's boven de 50? Veel vlees eten, weinig bewegen, in de familie. Nou ja, allemaal factoren waarmee
roken,
we...
Roken, drinken.
Ja, die te maken hebben met het leven waarin we zitten. Dus als je enigszins kan doen aan preventie, dan voorkom je heel veel leed. Want ben je er op tijd bij, ja, dan heb je 95% tot 100% overlevingskans. Hè, afhankelijk van wat er ontdekt wordt. Dus ik zou het zelfs... En als je kijkt naar de onderzoek wat jullie aanbieden, hè, met onderzoek naar darmpoliepen en de markers die je onderzoekt... dan betaal je €100. En dan denk ik echt van, ja, weet je, als er echt wat uitkomt. En dan heb ik natuurlijk, ik heb dan nu 10 klanten door moeten verwijzen voor een colonoscopie. En daar kwamen echt poliepen, allemaal poliepen uit. Een jongen van 40 met 8 darmpoliepen, waarbij ik zelf helemaal al heel spannend vond. Dat ik dacht, is het geen darmkanker? Mm-hmm. Dan zie ik hoeveel ellende ik voorkom. Ja. En ik zou best, maar goed, als bedrijf. Zou je dat gewoon aan je personeel kunnen aanbieden?
Ja.
Voor de werknemer is het het allerergste als hij darmkanker krijgt. Want je hele leven staat op zijn kop. Ja. Dat wil je niet. Je wil graag.
Hoogbelastend.
Ja. Voor de werkgever is het natuurlijk heel wat. Nou, dus kijk naar de zorg. Dus ja, ik ben best wel voor iets wat preventief. En natuurlijk moeten we zorgen dat we minder vlees eten, dat we meer bewegen. Hè, ja. Dat moeten we allemaal promoten. Maar als er gewoon al in jouw familie darmkanker zit, in jouw directe familie, ja, ik ben al enorm voor om toch even preventief zo'n onderzoek te doen. Ja, dan hoef je niet bij mij te doen, want ik hoef het helemaal niet te verkopen voor mijn bedrijf. Maar ik sta daar juist heel erg, ik zou het zelf ook willen weten. Alleen al voor de geruststelling, als er iemand mijn vader of moeder over zou overlijden aan darmkanker, ik zou willen weten of ik poliepen heb.
Ja, zodat je vroegtijdig bij bent en dan niet diezelfde ellende moet doorlopen.
Klopt. Ja.
Helemaal mee eens.
En dan denk ik, ja, wat is nou... Ja, oké. Okay. Het is niet voor iedereen betaalbaar, maar voor heel veel mensen ook wel. En misschien dat een werkgever daar dan ook nog wat in zou kunnen betekenen. Maar als je met €100 ongeveer klaar kan zijn...
Ja, en als je ziet die preventieonderzoeken die voor bedrijven worden aangeboden...
Ja.
Of door bedrijven. Ja.
Ja.
En daar vraag je af waarom.
Ja.
En zo, het zou inderdaad een toegevoegde waarde hebben. Maar dat is natuurlijk weer je goed doel. Kan je dat toch verder communiceren?
Ja, dat kan. Alleen richten wij ons op de periode van herstel. En ik vind natuurlijk zelf preventie wel ook in mijn bedrijf van To Power. Leefstijlpreventie vind ik een hele belangrijke. En daar hoort dit thuis. En natuurlijk is de link er van kanker. En iedereen die darmkanker heeft en moet herstellen, die kan heel goed terecht bij Shit or Shine, zeg maar. Maar ik zou dat graag voor willen zijn. Ik, natuurlijk ga ik voor genezing van kanker. Maar ik vind het juist heel erg belangrijk dat er minder mensen kanker krijgen. Want laten we in godsnaam werken aan onze eigen gezondheid. En zet die maar eens op 1. Weet je?
Ja.
Maar goed.
Nu ben je in je passie.
Ik ga te ver, hè?
Nee, maar dat is toch juist. Dat maakt je uit. Dat maakt je drijven uit. Ik had je gehad mee in de cursus samen met Wim voor de daamtherapie specialisten. En je hebt je gaten gevraagd.
Ja.
Hoe zit dat? Je bent er echt mee bezig. En je probeert het doorgronden. Zover alles doorgronden is. Er zijn nog dingen, er zijn nog geen antwoorden op. En dat is heel fijn. Dus die drijven zit erin. En als je nu in je praktijk kijkt, dus je krijgt mensen met bepaalde doelen, die willen fitter zijn, die anderen willen afvallen, die derden zitten met buikproblemen, al opgeschrept. En hoe lang duurt zo'n project bij jou als je een mens van voren tot achter probeert ook preventief weer op de rit te krijgen?
Dat verschilt heel erg per persoon. Sommigen komen met een concrete vraag voor een voedselintolerantie. Ja. Die denken alles zelf te weten. En die, dat kan zijn van 2 keer een contact. Maar normaal leefstijltraject merk ik dat het een jaar ongeveer is. Weet je, je kan niet zomaar je leefstijl veranderingen en embedden voor het leven. Dus daar hoort ook een coaching bij. Ik werk met ACT coaching, acceptance en commitment therapy. Dat je ook kijkt voor naar je normen en waarden en hoe jij een waardevol leven kan leiden om daar ook je leefstijl in te fietsen, in te passen. En als het gaat over de darmen, dan... dat is van, denk ik, 3 maanden tot 2 jaar. 2,5 jaar.
Ja, dat kan. Afhankelijk hoe sterk een darm belast is en wat er voor factoren nog aangehaakt zijn.
Ja, en ook hoe snel iemand is met het inleveren van ontlastingsonderzoek. Ja, dat speelt daar ook bij een rol.
Ja, we zien dat af en toe aan de afkeuring. Ja, zo moeilijk is het toch eigenlijk niet?
Nou ja, ik heb wel 1 klant die 1 keer in de week bijna ontlasting heeft. En die als dan toevallig het drolletje in de wc rolt, ja, dan kunnen we weer lang wachten om die parasiet te testen. Weet je? Dus ja, dat is dan weer. Nou ja, goed. Maar dat, en dat kan, hè? Maar dat is ook aan de persoon zelf. Hè? Als die zegt van nou, ik wil heel snel actie, dan doen ze dat. En dan denk ik, dan is de nood ook hoog genoeg om er wat aan te doen. Ja. En sommigen doen er wat langer over. Dus ja, en het behandeltraject, hè, dus het therapieplan van de fases, dat neemt ook wel wat tijd in beslag. En iemand die al 20 jaar met klachten zit of 10 jaar, ja, dat heb je niet in 2-3 maanden verholpen, hè? Dat werkt niet.
Nee, je moet wel in die tijd al verbetering voelen, maar verholpen en vooral stabiliseerd. Dat is toch, als de mensen al beter voelen, denken ze zijn er. Ja, dat klopt ook. Maar je moet dit ook het fundament nog fundamenteren.
Ja. Ja,
dus je hebt de basis bereikt, maar het is nog niet waardevast. En dat duurt. Dat duurt gewoon bij ons verteringssysteem.
Ja. En fase 1 gaat, dan ga je natuurlijk al snel
beter.
Wat beter voelen. Ja, precies. En daarna komt het.
Ja, maar dan begint het pas.
Ja.
En daarna, in de laatste fases, moet je het stabiliseren. En daar is ook volharding in nodig vanuit die patiënt.
Ja.
Gewoon doen.
Ja, klopt.
En niet denken, oh, het gaat goed, ik vang aan het maar niet te doen en dan heb ik een feestje. Nee, het gaat doen.
Ja.
Dus anders verlies je nog de anker van je fundament en die anker moet heel vast ingraven in de zand, dat het boot niet weer gaat slippen.
Eens.
Ja, dat uiteindelijk dat moet gebeuren. En dat wordt vaak vergeten. Wat ik van de menselijke kant zeer goed begrijp. Ja, het gaat toch goed, dat is prima, wat moet ik dan doen?
Ja.
Ja, en als dan weer die terugval komt, dan is natuurlijk de belevenis heel moeilijk voor die mensen. Oh, nu zit ik daar weer.
Ja.
Ja, dat kan, maar we hebben wel een betere basis om dan weer sneller vooruit te gaan.
Ja. Ja.
Zou je onze luisteraars, die nu heel spannend naar jouw verhaal luisteren, een paar basistips kunnen geven voor een wat beweging, wat voeding betreft, dus wat leefstijl betreft, heel simpel, die we alle kunnen omzetten?
Jazeker. Eentje die we net hebben genoemd was beweeg meer en zit minder. Zorg ervoor dat je dagelijks in beweging bent en niet langer dan 1 uur achter elkaar op je stoel zit. Okay. Of voor de televisie, maar dat je dan wel even in beweging komt. Al is het maar even de trap op en af lopen. Helaas, als we wat ouder worden, neemt al snel de spiermassa toe. Ga aan krachttraining doen. Dat houdt je zo lang mogelijk ook mobiel.
Ja.
Als jij oud bent en je hebt nog spiermassa, ja, dan voorkom je bij wijze van spreken dat je aan een rollator hoeft te lopen. Laten we dat maar even heel gechargeerd.
Dat heb je goed gezegd.
Ja.
Dat is een probleem.
Ja.
Die spiermassa neemt af. Dus je moet de spiermassa opbouwen.
Ja.
Ja, altijd.
Ja. Nou, verder het aantal eetmomenten. Ik zeg altijd tussen de 3 en de 6. Voor een vrouw is het ongeveer 3 wat voldoende is. Maar er zijn mensen met toch een beetje aanleg richting diabetes. Of mensen met een eetstoornis. Die moeten allemaal 6 eetmomenten. En ik neem het ook niet zo heel strak. Kijk, ik kan goed met 3 eetmomenten. Maar als ik sport, heb ik altijd 1/4 eetmoment. Mm. En natuurlijk heb ik ook wel eens verzuimdagen waar ik aan 6 eetmomenten kom. Hè? En dat mag ook. Dus 3 tot 6 eetmomenten. Drink voldoende water, vocht. Vind je dat lastig? Ga gewoon naar bulk drinken. 's Ochtends 2 glazen, 's middags, 's avonds. Dus als je 3 tot 5 keer per dag even wat goed water wegdrinkt, ja, dan krijg je ook voldoende water binnen en hoef je de rest van de dag er ook niet meer aan te denken.
Mm-hmm.
Nou ja, eet gezond, hè. Dus dat bewerkte eten min mogelijk. Maar ik ben wel iemand... Ja, je hebt gewoon koolhydraten, vetten en eiwitten nodig. Dus zorg gewoon dat je daar een goede mix van hebt. En als ik dat heel praktisch doorvertaal, dan zeg ik meestal pak 2 groentemomenten per dag. 1 vis- of vleesmomentje. En 2 fruitmomenten per dag. En daaromheen kun je andere dingen bouwen. Mm. Nou ja, check je stoelgang. En ja, zorg dat er een mooie Havana-sigaar in de toiletpot ligt, hè? Ja, en heb je problemen met je darmen, buikklachten, noem maar op. Ja, dat is gewoon niet normaal. Laat er naar kijken. Kijk of je er wat aan kan doen, weet je? Ja. Ja.
En neem het niet als gegeven aan. Klopt. Dat je buikklachten hebt.
Klopt.
Dus daar kan je wel naar kijken. Nou, nu heb je wel heel veel tips gegeven. niet weinige.
Wil je nog meer?
Nee. Nee, dat is goed. Ik probeer ze maar zelf alle door te zetten.
Oké.
Dat moet ik maar zelf bijzonder bewegen. Maar krachttraining geef ik je gelijk. Ik doe daar ook aan. 1 à 2 keer per week puur krachttraining. Om juist die spiermassa inzakking uiteindelijk te voorkomen.
Ja.
En je wil niet achter een rollator lopen als het niet moet.
Nee. Eens.
Dat vind ik heel fijn.
Ja.
Dus Elsbeth, ik wil me bedanken voor al je wijsheid en kunde die je met ons gedeeld hebt. Ik hoop dat heel veel mensen je vinden. Dus die contactgegevens vinden die mensen onder in de afbeelding van die podcast. En ga eens kijken als het gaat om... coaching, leefstijl, bewegen en darmgezondheid bij Elsbeth Slippens. Dank je wel.
Dank je wel.